Maar misschien is het handig om, voordat ik iets ga proberen te mikken, leer schieten.
Hey Klaas.
Hey.
Hallo. Hey, ik ben Emiel. Welkom hier op de handbosbaan op Papendal.
Emiel Kustus is de assistent bondscoach van het Nederlands team en bondscoach van Jong Oranje. Hij heeft als boogschutter al veel prijzen in de wacht gesleept.
Ik ga een duel aan, maar niet met jou.
Nee, je gaat een duel aan met chef. Maar die staat al vast te oefenen, dus dat gaan we met jou ook even doen.
Oké, okay, en jij gaat me helpen?
Ja, ik ga jou helpen, ja.
Oh, top.
Ah, daar heb ik zin in. Even kijken hoeveel Robinhood ik in me heb. Dat doen we met een speciale oefenboog en een soort trigger waarmee ik de pijl kan afschieten.
Nee, uitrekken tot deze ondersteking kin uitkomt.
Zo.
Verder. Blijf schieten.
Of waar raakte ik wat?
Je raakte wat, ja. Nou gaan we dit proberen.
Zware jongen.
Dit is echt een zware jongen. Hier zul je iets harder aan moeten trekken.
Oké, okay. Dit is echt een andere koek.
Ja.
Met deze compound boog kan je je pijlen veel harder afschieten. Maar je moet er ook een stuk harder aan trekken. Bam! Het kost wat moeite, maar het begint me toch te lukken. Maar om te winnen moet ik ook nog raak schieten. Tijd om de gadget in te zetten. Bij boogschieten is de afstand waarop je doel staat heel belangrijk. Want hoe verder je doel, hoe hoger je moet mikken. Dit apparaat rekent precies voor me uit hoe hoog ik moet mikken om een doel te raken. Dat is nog eens doeltreffend.
Tien punten! Op een afstand van 52 meter.
Dat klopt, ja.
Dit is wel echt heel vet.
Hey, doet het.
Het liefst loop ik met een grote boog om hem heen natuurlijk. Maar ik moet mijn tegenstander nu toch echt ontmoeten. Chef van den Berg is een van onze beste handboogschutters. Hij werd vierde bij de Olympische Spelen in Rio en dit jaar werd hij wereldkampioen indoor.
Jij bent goed, hè, met handboogschieten.
Ik kan een redelijk pijltje schieten, ja.
Nou, ik ben ook niet klaar, hè?
Ik ben benieuwd.
Dit is de wedstrijd. We schieten allebei 6 pijlen. Wie de meeste punten behaalt, wint het duel. Chef mag beginnen met het eerste schot. Hij moet zelf uitrekenen hoe hoog hij moet schieten om het doel te raken.
Beetje hoog nog.
Beetje hoog.
Best sterk.
Ja, maakt niet uit hoor. Kan de beste overkomen.
Midden erin. Kan niet beter zitten.
Pap. Succes.
10. Net geen X hoog. 18 punten en jij hebt er 10, Klaas. 7. Chef staat met 18 tegen 17 voor. 9.
Ook een 9 volgens mij.
Ook een 9. 27, 26.
Om het extra moeilijk te maken zetten we het doel nu op 50 meter. Zo wordt het nog lastiger rekenen voor chef. En ik reken op mijn gadget.
Oei, afzwaaien naar links. 3 punten.
Weer hoog.
7 hoog.
Dat is een 8, een stuk beter.
8.
Mis.
10 punten. Chef is de winnaar met 54 tegen 42.
54 tegen 42, ja. Chef?
Dat is wel het antwoord op alles, 42.
Ja, ja, een schot in de roos. Waar wij zo net naar hebben zitten kijken, dat heet boogschieten. Nou, dan zal je dat niet heel erg verbazen. Misschien wel hoe geavanceerd de bogen van tegenwoordig zijn. De plaatjes die ik voor me had, dat was dan uit de prehistorie een dikke tak met wat er eigenlijk tussen als pees. En dan een pijl van hout of iets dergelijks. Dat is lang verleden tijd. Dat kunnen we wel constateren. Boogschieten, dat werkwoord, dat is dus wel een beetje apart. Ik geef onder andere klassieke talen in het voortgezet onderwijs. En dan leer ik in de brugklas, leer ik de leerlingen dat bijvoorbeeld bij het werkwoord wandelen, ik wandel, jij wandelt, hij wandelt, wij wandelen, jullie wandelen, zij wandelen. Dat noemen we een vervoeging. En hoe zou dat nou met boogschieten gaan? Ik boogschiet of ik schiet boog. Jij boogschiet, jij schiet boog. Ja, Nou, ik hoor het al. De voltooide tijd, hè? Dat is ook echt een probleem. Boogschieten. Gisteren heb ik lekker een tijdje booggeschoten. Of geschietboog. Of geboogschiet. Beetje lastig. Nou, als je het in het woordenboek gaat opzoeken, dan is boogschieten een werkwoord dat alleen in de infinitief voorkomt. Dat wil zeggen het hele werkwoord. Dus, ik ben gisteren een poosje gaan boogschieten. Dat is prima. Maar ja, ik heb gisteren geboogschiet of booggeschoten. Dat lukt dan gewoon niet. In de toekomst wordt het wel weer veel makkelijker. Ik zal morgen een lekker tijdje gaan boogschieten. Geen enkel probleem. Maar als je dan in de toekomst iets voltooid zult hebben, ik zal hebben booggeschoten, dan is het wel weer lastig. Nou, tot zover maar even de taal. Boogschieten vind ik nou wel een sport die bij mij past. Je moet namelijk zo min mogelijk bewegen. En je mag zo goed mogelijk stilstaan. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb goed zitvlees. Oh ja, zittend boogschieten zou ik dan verkiezen boven staand boogschieten. Je hoeft niet snel te zijn. Je hoeft niet groot te zijn. Je hoeft niet slim te zijn. Zeker niet als je een gadget hebt die gewoon voor jou uitrekent hoe hoog je je boog moet houden om toch nog op een afstand van 50 meter raken te schieten. Ik had in mijn aantekeningen staan, je hoeft ook niet sterk te zijn. Daar kom ik van terug na dit filmpje, want je moet best wel kracht zetten om de boog te kunnen spannen. Boogschieten hebben we hier gezien als sport. Natuurlijk fun, leuk om te doen. Ik was op de laatste vrijdag van het schooljaar met de school in Rotterdam op een uitje ergens op een strand in Zuid-Holland. Daar had een activiteitenploeg, die had ook boogschieten zijn maar klaar gezet. Wat minder geavanceerd dan dit. En als leuk, als vermaak, als sport, als recreatie om dat te doen. In de Bijbel komen we ook pijl en boog tegen. En dan in wat andere situaties natuurlijk. Niet echt voor de ontspanning. Pijl en boog worden daar gebruikt om te jagen, bijvoorbeeld. Dat is een van de situaties waarin boogschieten voorkomt. Dat je jaagt. Je jaagt op dieren, op wild. En dat kun je doen omdat je voedsel nodig hebt. Om tegenwoordig, maar dan gaat het niet meer met pijl en boog, omdat je aan natuurbeheer doet. Er lopen te veel everzwijnen op de Veluwe rond. En dan schiet je er een aantal af. Niet meer met pijl en boog, maar dan met geweer en kogel of hagel. Hetzelfde met edelherten in de Oostvaardersplassen. De Nederlandse maatschappij raakt er dan heel opgewonden en verdeeld over. Ik ga hier ook geen mening over uitspreken. Maar dat is een vorm van jacht waarvoor je vroeger pijl en boog zou gebruiken. De tweede situatie waarin pijl en boog gebruikt wordt, dat is bij oorlogvoering. En nou, dat doen wij tegenwoordig ook niet meer met pijl en boog. Maar we gebruiken daarvoor geweren, mitrailleurs, kogels. En als het allemaal nog een slagje groter moet, tanks waarmee we granaten, bommen, mortieren afvuren. En we gaan zelfs de lucht in tegenwoordig met vliegtuigen en met raketten en met drones. En dan kunnen we pijlen, wat vroeger pijlen waren, kunnen we neerwerpen die dood en verderf zaaien en een heleboel ongeluk brengen. En de laatste vorm die ik nog wel wil noemen is dat in de oorlog ook scherpschutters worden ingezet, zogenaamde snipers, die ervoor zorgen dat je in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in steden, niet kunt komen, want alles wat daar beweegt wordt onder schot genomen en zo mogelijk neergeschoten. Goed, nou, we hebben ons portie geweld van deze ochtend alweer gehad. We moeten naar een iets vreedzamere preek toe, denk ik. Omdat we anders allemaal in een oorlogsstemming komen. En dat was niet helemaal de bedoeling van vanochtend. Waar ik het vanmorgen over wil hebben, zijn een paar situaties in de Bijbel waarin een pijl en boog voorkomen. En waarin die pijl en boog verschillende betekenissen hebben. En een belangrijke betekenis waar we op uit zullen komen is dat we in ons leven het doel leren te raken. Maar we gaan eerst naar een paar andere situaties kijken en de eerste is Psalm 64. En dan lees ik voor vanaf vers 2 en je kunt meelezen vanaf het scherm. En dat is een psalm van David En de psalmist die zegt daar tegen God: hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht. Behoed mij voor de dreiging van de vijand. Verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners. Ze scherpen hun tong als een mes, dan komt hij, ze richten hun pijl, een giftig woord. Uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige. Ze schieten onverhoeds, zonder dat je erop bedacht bent, voor niemand bang. Nou, je zult het vast wel in je leven hebben meegemaakt, dat er opeens een uitspraak naar je toe komt, en die treft je gewoon als een pijl in het hart, zo ongeveer, als een giftige pijl. Een giftige pijl, dat wil niet alleen maar zeggen dat je dan dus geraakt wordt en een wond hebt, maar in de wond wordt dan ook gif achtergelaten, waardoor je vergiftigd raakt en de dood of de ziekte sneller zal intreden. En geloof het of niet, maar dat gebeurt vaak op momenten dat je het niet verwacht. En het is een hele herkenbare situatie. David die tegenkomt dat vijanden, dat tegenstanders van hem, een giftig woord op hem afvuren. Als een pijl uit verborgen hoeken, je hebt het niet in de gaten, onverhoeds, onverwachts en met een brutaliteit waarvan je denkt, hoe heb je het ooit durven zeggen? Nou, wat moet je dan? En in deze psalm beleeft David iets bijzonders. Want een paar versen verder zien we een gigantische omkering. David stelt zijn vertrouwen op God en God grijpt in. Dan schiet God zijn pijl op hen af. Onverhoeds, zonder dat zij het in de gaten hebben, worden zij zwaar verwond. Hun eigen tong heeft hen ten val gebracht. Wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd. Nou, mocht het nou in jouw leven voorkomen dat je je aangevallen voelt, dat je aangevallen bent met zo'n onverwachte pijl, zo'n giftig woord, dan kun je dat in ieder geval bij God leggen. En we hebben vanochtend gezongen over Gods almacht. Hij kan alles. En het gebeurt soms dat dit zijn weg is om jou in bescherming te nemen, om het voor jou op te nemen. Dat hij, de mensen die jou tegenstaan, ja, dat God daar iets mee doet, dat God zijn pijl afschiet, dat hij hen ten val brengt met de eigen woorden die zij gesproken hebben. Niet iets wat wij per se willen. Dit is de oud-testamentische boodschap. Wij willen graag de nieuw-testamentische variant. En die is er gelukkig ook. De volgende slide. In Efeziërs 6, dat weten de meesten van ons wel, daar wordt gesproken over een geestelijke wapenrusting. En er worden verschillende wapens genoemd, vooral verdedigende wapens, die bedoeld zijn om stand te houden. En in vers 14 lezen we: houd stand. En daarna in vers 16: en draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Nou, degene die het kwaad zelf is, dat is natuurlijk de tegenstander, de duivel, de Satan, die brandende pijlen op je wil afsturen. Dat kan via mensen. Daar hoeft hij niet eens mensen voor te gebruiken. Kan ook dingen in je gedachten leggen. En brandende pijlen is net weer iets anders dan giftige pijlen. Bij brandende pijlen, of bij giftige pijlen denk ik meer aan de jacht. Je schiet om iemand, zeg maar, te doden. Of om een dier te doden. Bij brandende pijlen gaat het meer om de oorlogsvoering. Je bent een stad aan het belegeren. Althans, je vijand, je tegenstanders, die zijn jou als stad aan het belegeren. En die schieten pijlen. En die doen dat brandende pijlen. Want als die pijlen in de stad komen, dan zorgen ze niet alleen voor schade doordat er gewoon een pijl neerkomt. Nee, die brandende pijlen, lappen, doeken die in brand staan en die aan die pijlen vastgemaakt zijn, ik denk dat dat het vooral is, die veroorzaken dan weer brand in de stad. En als er brand in de stad is, dan moet je uiteraard daarmee omgaan, dat moet je maar zien te blussen, maar je wordt ook afgeleid van de eigenlijke strijd die er is, namelijk dat je je stad aan het verdedigen bent. Nou, die brandende pijlen in ons leven, die op ons afgevuurd worden, dat kunnen er echt een heleboel zijn. Laster. Mensen verkeerde dingen over je zeggen. Zoals in Psalm 64 zo net. Maar ook vervolging. Dat je niet vrij je geloof mag belijden. Dat je, ja, dat mensen, dat de autoriteiten, dat politie, dat wie dan ook achter je aan zit, je in elkaar wil slaan, je wil doden, omdat je in God gelooft. Maar het kan ook angst zijn. die anderen je aanjagen of die je zelf hebt, die niet bij God vandaan komt, maar die de tegenstander gebruikt om je klein te maken en je klein te houden. Ontmoediging, dat is er ook zo een. Je kan dat toch niet. Of laat maar zitten, dat gaat je toch niet lukken. Verleiding, dat kan er ook zo een zijn. Dat de tegenstander probeert om jou dingen te laten doen waarvan je best al wel weet dat ze niet goed zijn. Die ook inderdaad niet goed voor je zijn. Waardoor je gaat merken dat er een afstand tussen God en jou komt. Dat je daarmee eigenlijk niet in Gods wil wandelt. Daarover ga je dan weer schuldig voelen. Dan denk je, daar kan ik toch niet bij God mee aankomen. En je denkt, laat het bidden ook maar zitten. Want hij zal nou niet echt naar me willen luisteren. Ik ben nu toch echt wel verkeerd bezig. Nou, dan heeft de tegenstander je precies op de plek waar hij hebben wil. Want dan heeft hij als het ware de communicatielijn tussen jou en God, tussen jou en Jezus doorgesneden. Maar het kan ook begeerte zijn dat je dingen wil die jou niet toekomen. Die van een ander zijn. Het kan hoogmoed zijn van, ik ben toch best wel goed in mijn leven bezig. En daar mochten andere mensen toch wel wat meer waardering voor hebben. Of, we komen de voorbeelden in de Bijbel ook tegen. Mensen die tot koninklijke machten verheven zijn. En die dan denken, maar ik heb zoveel macht. Nu kan ik het zelf wel. Ik heb God helemaal niet meer nodig. Ik regel het wel. Verkeerde gedachten die ineens kunnen oppoppen. En waarvan je denkt, hè? Waarom zit dat nou in mijn hoofd? En als je ermee aan de slag gaat, dan stook je het vuurtje alleen maar hoger op. Terwijl we mogen blussen. Of ongeloof. Dat we eraan gaan twijfelen of God wel bestaat, of dat hij wel helpen wil, of dat we hem wel kunnen vertrouwen. Maar ondanks al die brandende pijlen die op ons af kunnen komen, heeft God ons een wapen gegeven. En dat is het schild van het geloof. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die wij in ons leven moeten hanteren. Geloof dat als een schild voor ons is. Ik heb niet per ongeluk heb ik dit plaatje erbij gevoegd van een zogenaamde Romeinse schildpadformatie. Je kunt wel begrijpen waarom dit een schildpadformatie genoemd wordt. De Romeinen noemden het zelf ook al zo. Dat is heel grappig. Die kenden ook schildpadden. Een schildpad is een beest dat aan alle kanten door een hoornendeksel, door een gebeente, omringd is en daarom nauwelijks kwetsbaar is. Alleen als hij op zijn rug ligt. Want de onderkant is wel. Daar wel ook wel een gebeente zitten. Maar er zijn natuurlijk plekken waarop zo'n schildpad wel te pakken genomen kan worden. Maar hier zie je het soort schilden waar het dan om gaat. Mansbreed, manshoog. Je zet hem neer. Je schuilt er achter en laat die brandende pijlen maar komen. Uit voorzorg konden op die schilden konden natte kleden, natte doeken bevestigd worden. Als dan die brandende pijlen erop afkwamen, dan kreeg je een boel stoom en gesis. De pijlen die konden jou niet bereiken, omdat het schild van het geloof tussen de pijl, tussen de tegenstander en jou in staat. Heel anders dan een rondschild, dat hadden de Romeinen ook, een rondschild wat je op de armen droeg, waarmee je het slagveld optrok met in je andere hand bijvoorbeeld een zwaard. Dan ging je zwaardgevechten aan en dan gebruikte je het schild om de klappen van het zwaard van de ander af te weren. Dit is het manshoge, mansbrede schild waarachter je kon schuilen. En het mooie aan die schildpadformatie vind ik dat het ook iets laat zien dat je niet alleen je eigen schild hebt waar jij achter kunt schuilen, maar dat we allemaal een schild hebben. En dat als we hier bij elkaar zijn, dat we dan als het ware de schildpadformatie zouden kunnen aannemen. Dat we naast elkaar kunnen gaan staan. Dat we elk ons eigen schild voor ons en boven ons kunnen houden. En dat als dan de tegenstander komt en die wil bijvoorbeeld verdeeldheid in onze gemeente zaaien. Of ander kwaad binnenbrengen. Dat hij dan geen kans krijgt omdat we met z'n allen het schild het schild omhoog houden en niet alleen onszelf beschermen, maar ook onze broeder en zuster in deze gemeente. En wat is dat mooie om dat te doen? Dat we door bijvoorbeeld gebed en door geloof, want we bidden in geloof, dat we kunnen bijdragen aan de bescherming van een ander tegen de brandende pijlen van de tegenstander. Ze mogen bij God schuilen, op zijn woord vertrouwen, doen wat hij zegt. Een eenheid vormen met onze broeders en zusters, waarin we elkaar als het ware beschermen. En als je met zo'n schild staat, dan weet je ook dat je in de frontlinie staat. Jij bent op de plek waar het gevecht is. Waar de tegenstander het kennelijk de moeite waard vindt om in te investeren. Om jou van je geloof af te brengen. Geen leuke plek per se, maar wel een plek waar het ertoe doet. En waar God je niet in de steek zal laten, omdat je je vertrouwen, je geloof op hem stelt. En daar wil ik graag de woorden uit Psalm 91 bij lezen. Die staan niet op de PowerPoint. Vers 1 en 2 en 4 tot en met 6. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, die zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. Zijn trouw is een veilig schild. Het is uiteindelijk niet alleen ons geloof dat een schild is, dat we moeten het gebruiken en we schuilen erachter, maar het is Gods trouw dat ons schild is. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl die overdag op je afvliegt niet. Ook niet de pest die rondwaart in het donker en ook niet de plaag die toeslaat midden op de dag. Goed, we gaan naar een heel andere situatie toe met pijl en boog. 2 Koningen 13. Geweldig verhaal. En ik probeer het kort te houden. Toen Elisa, dat was een profeet van God, ziek was geworden en op sterven lag, zocht koning Joas van Israël hem op. En je moet weten, koning Joas was een beetje zo koning. In de zin van, hij wilde graag wel in contact staan met de profeet van God, maar als er echt een woord van God kwam, dan had hij wel iets van, nou, ik bekijk zelf wel of dat het is wat ik ook goed vind en of ik het gebruiken kan of niet. Hij had niet echt nou zijn hele hart, zijn hele vertrouwen op God gesteld. Huilend riep hij uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Elisa zei tegen de koning, haal een boog en pijlen. Toen Joas dat gedaan had, zei Elisa, span de boog. Joas spande de boog. En Elisa legde zijn handen over de handen van de koning heen. We moeten voorstellen dat Elisa stervende is, zelf niet meer de kracht heeft om de boog te spannen. Dus laat hij dat de koning doen. Maar om te zien dat het van de profeet komt, legt hij zijn handen op de handen van de koning. En hij zei, open het venster dat uitziet naar het oosten. Het oosten was de plek waar de vijand vandaan kwam. Ik meen de koning van Aram. Daar moest een overwinning op behaald worden. En Elisa gaat daar een uitspraak over doen. En Elisa zei, schiet. En de koning schoot een pijl af en Elisa zei, deze pijl is een overwinningsteken van de Heer. Deze pijl betekent de overwinning op Aram. Bij Afek zult u Aram vernietigend verslaan. Daarna zei Elisa, pak uw pijlen. Joas nam de pijlen in zijn hand en Elisa zei tegen de koning, sla met de pijlen op de grond. Joas sloeg het 3 maal met de pijlen op de grond, niet vaker. Toen riep de godsman, de profeet, woedend uit, had maar 5 of 6 keer geslagen, dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar 3 keer een nederlaag toebrengen. Nou, dat laatste stukje, dat roept een heleboel vragen op. En die ga ik zo iets over zeggen. Maar in het eerste stukje vind ik zo mooi, God geeft 1 pijl van vernietigende overwinning. En dat kunnen we, dat bedoel ik niet oneerbiedig, bedoel ik juist heel eerbiedig. Dat kunnen we vergelijken, kunnen we gelijkstellen aan Jezus. Hij heeft eens en voor altijd aan het kruis de macht van de zonde en de dood overwonnen. Er is maar 1 weg, 1 waarheid naar de Vader. 1 persoon door wie wij God kunnen kennen en eeuwig leven kunnen krijgen, kunnen vinden. Dat is de 1 pijl van overwinning op de tegenstander. En dat is Jezus, zijn dood aan het kruis, zijn opstanding op de 3e dag. Waardoor wij in nieuwheid van leven kunnen wandelen. Die 1e pijl, ik denk een beeld van de Heer Jezus. Dan die andere pijlen. Er staat gelukkig, pak uw pijlen. Dat waren de pijlen van Joas. Dat was waar hij zijn vertrouwen op stelde. Dat waren de pijlen die hij zou gebruiken in de strijd met zijn boog, zijn pijlen, waarmee hij het zou doen. En dan krijgt hij de opdracht van Elisa, sla met die pijlen op de grond. Hele rare opdracht. Waarom zou je nou ooit met pijlen op de grond gaan slaan? En waarom zou dat dan later, als je dat 3 keer doet, betekenen dat je 3 keer een overwinning op Aaron behaalt, in plaats van die vernietigende overwinning die die afgeschoten pijl, die ene afgeschoten pijl, symboliseerde? Het staat er niet, maar ik denk dat de bedoeling was van de opdracht van Elisa aan Joas, sla je pijlen stuk op de grond. Hij sloeg 3 keer. En misschien zijn er 2, 3, 4 pijlen gebroken. We weten het niet. Misschien is er geen enkele pijlen gebroken. Dat Elisa zo boos wordt en zegt, je had 5 of 6 keer moeten slaan. Dat zou kunnen betekenen, je had net zo lang moeten slaan totdat al jouw pijlen kapot waren. Dat er niets meer was waarop jij jouw eigen vertrouwen kunt stellen op iets van jezelf. Dat ook jij, God heeft alles op 1 pijl gelegd. En hij nodigt ons uit, hij dringt er bij ons op aan, dat wij ook al ons vertrouwen op die 1 pijl stellen. En op niets meer van onszelf. En dan wordt het verhaal een stuk minder oneerlijk. Wij weten, als lezers, als hoorders namelijk, niet of er iets gebroken is of niet. En of dat de bedoeling is geweest of niet. Ik weet ook niet of mijn uitleg daarvan, of dat de perfecte uitleg is. Maar ik vind hem wel een hele mooie geestelijke les hebben, op zijn minst. Sla jouw eigen pijlen, waar jij trots op bent, waar jij denkt dat van jou is. Sla dat kapot op de grond in opdracht van de profeet. Zet alles in op die ene pijl die God afgeschoten heeft om het werk van de tegenstander eens en voor altijd te vernietigen. En dan, ja, zul je Gods leven, de wandel met hem, alles vinden wat je nodig hebt. Dan gaan we meer toe naar raakschieten. Want dat is natuurlijk wat we eigenlijk allemaal, wat de bedoeling was van Klaas in het filmpje. Je mag alvast naar de volgende tekst toe. Het ging er natuurlijk om dat je je pijl in de roos schiet. Dat je die 10 punten haalt. Alles erbuiten, oké, het levert nog punten op, maar het telt eigenlijk niet. Het gevoel wat je krijgt, dat je na het spannen van de boog, het richten van de pijl, het loslaten. En er zitten allerlei technische dingen aan waar ik helemaal geen verstand van heb en die het ontzettend lastig schijnen te maken om het echt goed te doen, zeg maar. Het is geen makkelijke sport. Maar als je hem dan midden in die roos hebt, wow, dan denk je, ik heb hem. Dat was hem. Zo moest hij. Ik heb mijn doel bereikt. Nou is het mooie, aparte, dat, wat we volgens de Bijbel niet moeten doen, dat is natuurlijk zondigen. En het is hier al heel vaak op deze plekken gezegd dat het Griekse woord in de grondtekst voor zondigen in zijn kale betekenis betekent dat je mist, dat je niet raakt. Dat je hem dus niet in de roos schiet. En misschien zelfs niet eens op de schietschijf. Maar er gewoon helemaal naast. Als je zondigt, dan raak je je doel niet. Je raakt af zelfs van het doel wat God voor je heeft. Je komt niet tot zijn bestemming voor je. En zoiets zien we ook terug in Jesaja 49. En daar lees ik een paar verzen uit. Die ook hier staan. En waarin een mens, en uiteindelijk blijkt het ook weer een beeld van de Heer Jezus te zijn, wordt vergeleken met een pijl die een bepaald doel moet raken. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. En nou lijkt dit heel groots en verheven van een profeet, maar elk kindje wat gemaakt wordt, ook het zoontje van Aga, daar heeft God een bestemming mee. Eentje die wij nu niet kennen, die we misschien nooit zullen kennen, misschien ook wel, dat weten we niet. Maar God kent ons al vanaf de schoot van onze moeder. Hij roept ons dan al voor wat wij voor hem in deze wereld mogen doen. Hij noemt onze naam dan al. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Iemand die geboren is, iemand die mag opgroeien. Iemand van wie God zegt, ik heb die roeping op je leven. En die God als het ware wegsteekt in zijn pijlkoker. Want als de tijd gekomen is, dan ga ik die pijlen gebruiken om die af te schieten. En een paar versen later, en dan gaat het duidelijk naar de Heer Jezus toe. Hij zei dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. Dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden van de aarde reikt. Wij kunnen het idee hebben bij een mens van, nou ja, je bent voor een dubbeltje geboren, dus moet je ook maar een dubbeltje blijven. Je zult geen kwartje worden. God heeft met deze pijl, het leek misschien voor een dubbeltje te zijn, maar het moest toch echt een kwartje worden en waarschijnlijk veel meer. Waarschijnlijk veel meer dan dat. En toen ik de afgelopen weken zelf nadacht over dat je doel missen en zondigen en niet raken, stelde ik mezelf altijd voor als de schutter. Je doet dingen in je leven, dat kun je vergelijken met pijlen, die leg je op je boog, je spant aan, je laat los, je schiet af. En soms dan lukt het en dan raak je in de midden in de roos. En soms dan lukt het niet en dan kom je ernaast. Of zelfs helemaal niet op de schietschijf, echt helemaal mis. Maar dat ik dan de schutter zou zijn die mijn verschillende pijlen in mijn leven met meer of mindere succes afschiet. Maar dan moet ik ook anders leren van dat zondige. Dat ik niet de schutter ben, maar dat ik de pijl ben. Een pijl in Gods hand. En dat God mij afschiet en aan zijn schot, daar mankeert niks aan. Maar er kunnen wel allerlei dingen in mijn leven zijn of in mijn leven komen, waardoor ik als pijl uit koers raak. En daardoor kennelijk het doel mis. En dat is dan treurig. Dat is dan ernstig. Dat ik zondige, dat was niet alleen iets dat ik dingen verkeerd doe, maar dat mijn hele leven niet klopte. En een ieder die zich nog niet tot Jezus bekeerd heeft, die nog niet in hem gelooft, die is als een pijl die gewoon de verkeerde kant opvliegt. Het is niet dat je een keer een pijl verkeerd afschiet. Nee, het is dat je zelf als pijl het doel zult gaan missen wanneer je Jezus niet kent. Ik wil het worship team vragen om naar voren te komen. Ga ik zo afronden. En dat wil ik doen met twee dingen. Het eerste is, aantal jaren geleden heb ik zitten kijken, maar die beelden heb ik helaas niet meer op YouTube terug kunnen vinden. Naar boogschieten op de Olympische Spelen. En dan lieten ze extreme close-up zien van de pijl die door de lucht vliegt op weg naar zijn doel. En wat me opviel, en ik heb begrepen dat dat per pijl verschillend is, of per soort pijl verschillend is, dat heeft met de stijfheid van een pijl te maken, maar die pijlen op de Olympische Spelen, die flapperden, die wapperden gewoon in de lucht. Dat wil zeggen dat de vorm van die pijl, die golfde. Die pijl zelf, die was op bepaalde momenten niet recht. En je zou denken van wel, tenminste ik met mijn naïeve kennis daarvan, ik zou denken, je hebt gewoon een pijl en die is vast, die is stevig en die schiet je door de lucht en dat blijft gewoon een rechte stok, zeg maar met een punt eraan. Maar als je die beelden, bekeek, die pijlen helemaal niet, die wapperden, die golfden als het ware door de lucht. Nou, dat heeft dan met de stijfheid van die pijlen te maken. En daar vind ik een troostrijke gedachte in zitten. Wij zijn als pijl bezig in onze vlucht vanaf de oorsprong die in God ligt en we gaan op ons doel af. God heeft dat voor ons bepaald en wij vliegen, als het ware. En dan kan er een boel in ons leven gebeuren. Er kunnen allerlei dingen gaan wapperen. In onze pijl, als het ware. Je kan echt even denken, is dit nog wel een pijl? God is zo'n kunstenaar. God is zo'n machtig hanteerder van de boog. Dat ondanks onze wapperende levens, ondanks onze wapperende pijlen, hij ja, ons in zijn roos zal schieten. En ik vind dat een enorme troost die we... ja, misschien hadden ze in de Bijbel geen wapperende pijlen, dat weet ik niet. Maar ja, die je dan even haalt uit het bekijken van een boogschietfinale van de Olympische Spelen. Dan wil ik graag afsluiten met, ja, met een gebed om datgene wat we vanmorgen gehoord hebben, om dat ook bij God neer te leggen. En ja, om zijn hand daarin in ons leven te vragen. Dus ik wil jullie vragen om ja, ogen te sluiten, je handen te vouwen, zodat we ja, onze aandacht richten op onze grote God. Vader God in de hemel. Heer, we danken u voor het beeld van pijl en boog, zoals we dat in uw woord aantreffen. Heer, we zijn ons ervan bewust dat ja, uw tegenstander vaak brandende pijlen op ons probeert af te schieten. En we bedanken u dat we hebben gezien dat u ons daartegen beschermt. Doordat u het voor ons opneemt en uw pijlen terugschiet. En omdat u ons een schild, het geloof geeft, waarachter we kunnen schuilen. En bovendien uw trouw, die ook een schild is. En we willen u daarvoor bedanken. En we willen ook ja, tegen u zeggen dat, ja, dat we onze toevlucht willen zoeken achter dat schild van ons geloof en van uw trouw. Helpt u ons daarbij om eraan te denken in het heetst van de strijd, dat we niet op eigen kracht dingen proberen terug te doen, maar dat we vertrouwen op u. Dat we ons geloof stellen in u, dat we schuilen bij u, dat we zullen ervaren dat uw trouw ons beschermt. Heer, ik wil ook het ja, verhaal van Joas tot ons laten spreken. We danken u voor die ene pijl die u hebt afgeschoten. Voor uw Zoon Jezus Christus, die eens en voor altijd het werk aan het kruis gedaan heeft, waardoor wij kinderen van u zijn geworden, waarin al onze hoop en zaligheid gelegen is. En heren, we willen ons aan u overgeven. En we willen al onze eigen pijlen, wat we zelf denken te kunnen, heren, daar willen we van afzien. Willen we geen gebruik van maken. Willen we niet in stelling brengen. Die willen we ja, stuk slaan, heren. Die willen we inruilen tegen uw geweldige pijl. Heren, we danken u ook dat wij een pijl in uw hand mogen zijn. We danken u dat uw schot, dat daar niks aan mankeert. Heren, wij willen ons doel bereiken. Helpt ons om niet ja, ja, naar links of naar rechts zeg maar, afgeleid te worden of af te wijken. We danken u ook voor uw genade. Dat onze levens soms kunnen wapperen en heen en weer kunnen flapperen. En ja, soms er zelfs nog aan twijfelen van bereiken we ons doel wel. Maar dat uw schot zo is, ja, dat u met ons leven uw doel zult bereiken. En het is in dat vertrouwen dat we met u willen wandelen en waarvoor we uw naam willen grootmaken. U bent de grote God. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.